De tekst voor hedenmorgen is het vijfde vers van Openbaring 21, Openbaring 21 vers 5, het eerste gedeelte. We lezen het woord Gods nu aldus. En die op den troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente des Heren, in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar staan wij voor het raadsel van de begrippen oud en nieuw. Wat is eigenlijk verouderen, waar het nieuwe tegenover staat? Op de oudejaarsavond gedenken we in het bijzonder wat voorbij is gegaan. Nieuwe jaar verwachten we een toekomst. Het is er nog niet. Staan in die wonderlijke overgang eigenlijk ons leven steeds door bepaald wordt, hoewel we op bepaalde ogenblikken er dieper over nadenken en meer bij bepaald worden, bij het raadsel van de tijd. Wat is het eigenlijk? We zijn in het heden. En dat heden, we kunnen het ogenblik noemen. En mensen met hun machtsdorst hebben het geheim van het ogenblik proberen aan te tasten met heel nauwkeurige tijdmeters. Ze hebben geprobeerd om seconden te stellen en seconden ook weer in kleinere tijdsafstanden te verdelen. Het is alles een poging om macht op het geheimnis te krijgen. Maar wat is het eigenlijk, dat vreemde wat instaat tussen het oude en het nieuwe, in de tijd, tussen het verleden en toekomst? Wanneer leven we? We leven het heden. In dit ogenblik. Het verleden is niet meer. De toekomst is nog niet. Want is het dan toch, hoe lang is het heden? Hoe lang is het ogenblik? We spreken van een punt des tijds en we kunnen ons met de wiskunde, met definities, kunnen we ons van moeilijkheden afmaken. Een punt heeft geen afmetingen. Maar wat geheimzinnig is dan het enig werkelijke, het heden waarin we staan, heeft dat niet eens afmetingen. Hoe lang is het heden? Nu gaat het maar door. Als ik zo'n zin uitspreek, dan moet u zelfs een herinnering hebben om mij te volgen, om te zeggen wat ik voor dit heden gezegd heb. Die zin loopt af en u verwacht iets van die toekomst. En die wonderlijke overgang van het oude naar het nieuwe leven we allemaal. En staan er zo weinig bij stil. En wat is het dan toch, die tijd? Alles wordt verouderd. Alles wordt oud en verdwijnt. Zelfs als we het aantreffen in het ogenblik van het heden. We hebben zo sterk te maken met het verouderde. Het is weg, het is verdwenen. We hebben bijzondere vermogens, zoals ons geheugen. dat we nog ogenblikken aan kunnen terugdenken wat is geweest. En een heeft het sterker, die gave, dan de ander. Sommigen hebben een geheugen dat het zomaar kunnen toveren en kunnen oproepen. Maar in het geheugen, in de herinnering, komt toch iets schimachtigs naar voren. Je hebt het nooit zo onmiddellijk. En als je probeert met allerlei kunstmiddelen zoals foto's en films en geluidsbanden dat vast te houden, dan krijg je toch meestal maar een beeld waar je eigenlijk helemaal niet aan toe bent. Het is ontdaan van het onmiddellijke. En als je iets herinnert van het verleden en er liggen jaren of tijd tussen, dan heb je het verwerkt. En je wordt er door die moderne kunstmiddelen op zo'n gruwzame wijze ineens ingesmeten. Onverwerkt. Herinnering gaat met de tijd mee. Houdt rekening met dat wonder, dat raadsel van het verouderen en van het verdwijnen en van het nieuw opkomen dat ook altijd weer verouderd. Ja, broeders en zusters, het raadsel van de tijd, het hangt onmiddellijk samen met het ouder worden van alles, ook van onszelf. En wat is het ouder worden raadsel? Meestal wordt iets niet beter erop. Met het ouder worden kan natuurlijk iets zijn, een geestelijke macht die wel een verbetering brengt, maar de gewone gang van zaken in wat wij de natuur noemen, daarin zien we toch dat ouderdom veelal aftakeling betekent. En dat is een gruwzaam iets. Je kunt er wel aan wennen en je kunt jezelf wijsmaken dat het een natuurlijk proces is. Maar er gelooft eigenlijk niemand iets van. En ik vind het dikwijls veel sympathieker mensen die moeite hebben met het ouder worden en met het afnemen van krachten en van bekoorlijkheid dan diegenen die mij zo cool menen te kunnen zeggen en dat dat nou eenmaal een natuurlijk proces is. Want het is helemaal geen natuurlijk proces. Dat het zo gaat, broeders en zusters. En dat die tijd voortstroomt en afbreekt. En dat de Grieken, als de tijd hebben beleefd, als een reusachtige godheid die zijn eigen kinderen opat. Want alles wijst op iets heel anders. Vergankelijkheid. Afbraak. Het is een onnatuurlijke zaak. Het hangt alles samen met een catastrofe die in de wereld heeft plaatsgehad en die wij gewoon zijn aan te duiden met de zondeval. Het is zoiets raadsel. Het is de gewone, nuchtere, biologische wetenschap weet eigenlijk helemaal geen raad met het probleem van veroudering. Wat is er eigenlijk in zo'n lichaam? Wat voor reden is er nou dat een gezond lichaam, dat toch steeds minder in krachten wordt? Men heeft erover gedacht. Er zijn zelfs vooraanstaande geleerden die zeggen dat ons lichaam erop gebouwd zou kunnen zijn om onsterfelijk te zijn. Maar er is iets raadselachtigs, een breuk in de dingen, die zorgt dat er, ja, daar redeneert men dan over, dat een bepaalde stoffen minder afgescheiden worden en al die dingen meer. Ik zeg het maar heel primitief. Maar je kunt dan natuurlijk ook van een andere kant zien. Dat zijn alleen maar de buitenkanten. Maar het is een werking van een geestelijke macht. We hebben iets meegekregen. Misschien resten uit het paradijs. En het is kracht, we hebben kracht genoeg. Eén korter en de ander langer. Om hier een tijd te verkeren. En dan neemt het af, zelfs bij de zeer sterke. En het is met alle dingen. De veroudering. Niets blijft. Zelfs die dingen waarvan wij denken dat ze onveranderlijk zijn. De sterrenbeelden. Er is niets wat op dezelfde wijze blijft. Wat is het toch, dat verouderen? Toch, wij hebben alle het gevoel in ons van het protest als we nog niet komen tot het gruwzaamste en onmenselijkste wat een mens kan doen. Dat hij het lot aanvaardt en dat hij niet meer hoopt en dat hij niet meer gelooft in de kracht van het gebed en in de verandering van de bekering als hij fatalistisch zich onderwerpt aan de gang van zaken die we aldoor in onze ervaring tegenkomen. Ja, we hebben ook iets in ons om ons er tegen te verzetten. Tot het uiterste toe. En soms zeggen mensen wat zinloos. Maakte van de week nog mee. Bezoek was bij een vrouw die 101 jaar geworden was. Was enige maand tevoren gevallen. Heup gebroken. En dan komt de medische wetenschap die dat door een operatie weet te herstellen. En dan zijn er dwaze mensen die zeggen, was dat nog wel nodig? Ik was ontzaglijk blij. Misschien was ze zelf niet zo blij mee. Omdat het tegemoet komt, hoe hopeloos die pogingen uiteindelijk ook zijn. Het is een normale reactie. Om zo lang mogelijk te laten leven. Met alle bezwaren. En het is niet redelijk uit te leggen. Maar er drijft iets achter. Dat wij het nooit normaal vinden. Dat het afloopt. En dat het in het niets te gronden gaat. En ik weet wel dat we kunnen spreken van een leven na de dood. En dat is een troost. Dat er een hemel is en dat er een heel andere wereld is waarin geen tijd meer zal zijn. En waarin onsterfelijkheid zal zijn en eeuwig leven. Dat is een toekomst waar we ontzaglijk blij van mee mogen zijn. En toch, gemeente, de eeuwigheid en de hemel, we durven niet oneerbiedig te zijn. En we willen wel zeggen dat het ons troost en dat we er blij mee zijn. Maar waarom zijn we dan toch altijd nog zo verdrietig bij de dood? Waarom hebben we er zo afschuw van? En bij de groeven en bij de graven. Komt dat toch? Omdat een mens er niet op geschapen is in het paradijs, om zo te zijn. En dan dit, wat voorbij is gegaan, wat verouderd is. Daar was toch veel goeds in. Wat was er veel moois. Het waren er veel dingen, toestanden, die God met zijn eigen vingers had gemaakt. En als je dan ziet, en het is toch een vrome gedachte, broeders en zusters, als je moeite ermee hebt, dat schitterende kunstwerk van God, al die kunstwerken, en ons leven is er vol van geweest, ook in het afgelopen jaar met alle smarten. Dat het verdwijnt en dat het vernietigd wordt. Broeders en zusters, dat is geen normale zaak. En het is ook niet eerlijk als je hem ontvlucht door alleen maar te spreken over de hemel en de toekomst. Het gaat om iets anders. Is het weg? Is het voorgoed weg? Gemeente, we komen tot de tekst. De discipel Johannes is op het eiland Patmos en krijgt van de Heer Jezus zelf de grote visioenen. En ze zijn zo groot en heerlijk dat we altijd de grootste moeite hebben om ze te duiden. En nu wordt hier gesproken dat Johannes een blik krijgt in waar alles naartoe gaat. En ziet, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat wil dat zeggen? Is het dan toch helemaal nieuw? En het gaat verder. Wie op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. Alles nieuw. Wat betekent dat? Ja, als we oppervlakkig lezen, dan zeggen we, het oude is voorbij, verdwenen, en alles wordt nieuw. Zoals wij dat kennen in onze wegwerpmaatschappij. Smijt maar weg. Men zegt dan niets meer. Tot een bepaalde welstand bent gekomen, dan moet je om de zoveel tijd moet je, je meubel ook vernieuwen. Laten ze de mensen nou eens gaan zeggen, wat heb ik meegemaakt op die meubelen? Ja, ze kunnen natuurlijk versleten zijn. En ze worden tegenwoordig in die wegwerpmaatschappij, worden ze schandalig slecht gemaakt. Inderdaad, dat zijn allemaal redenen, ik weet het wel. Maar het is een instelling. Bij leven, bij het nieuwe, we smijten het oude weg. Je hebt mensen die dat ook nog met mensen doen. Je hebt mensen die hun geliefde huwelijkspartner wegsmijten. En er iets anders voor in de plaats nemen. De mensen nemen tegenwoordig alles. Ze nemen zelfs kinderen. Vroeger kregen ze kinderen. Nu nemen ze ze. Allemaal op dezelfde wijze door. Nieuw moet nieuw zijn. Modern, nieuw. Oude kost niks met het oude. Willen we te maken hebben. Nieuw, vergeet maar het oude. Ja, gemeente, dat staat helemaal hier niet. Wordt hier een woord gebruikt dat een zeer speciale betekenis heeft voor nieuw. De Heere God zegt tot Johannes, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent niet dat de oude dingen vernietigd worden. En dat het oude vernietigd wordt en dat daarvoor dat alles iets nieuws in de plaats komt, maar er heeft iets heel anders plaats. Je hebt in het Grieks twee belangrijke woorden voor nieuw. En dat vind je ook in het Hebreeuws. Waarschijnlijk heeft Johannes toch wel in het Hebreeuws gedacht. Er is namelijk een woord dat betekent nieuw, en dan heeft het niets meer met het oude te maken. En er is een woord dat betekent nieuw in de zin van vernieuwing van het oude. In het Hebreeuws is er een woord dat dezelfde stam heeft als het woord nieuwe maan. De nieuwe maan, weet u wel, dat is, dat eerst zie je niets en dan komt dat kleine sikkeltje aan de hemel. En de nieuwe maan, dat is natuurlijk niet een andere maan. Dat is de vernieuwde maan, die op een nieuwe wijze verschijnt, maar die in wezen dezelfde maan is. Nu, dat woord wordt hier gebruikt voor zie, ik maak alle dingen nieuw. Datzelfde woord, dus twee haakjes, wordt gebruikt voor het Nieuwe Testament. Testament betekent verbond. En wat een theologische misverstanden en geloofsmisverstanden zijn er al niet geweest in de verhouding van het Oude en van het Nieuwe Testament. Alsof het Oude min of meer had afgedaan en er iets nieuws voor in de plaats is gekomen. Nee, het betekent het vernieuwde verbond. Vernieuwd. Het is geen ander verbond. Daarom zegt Jezus ook bij het avondmaal bij Marcus: dit is het bloed des verbonds, niet het nieuwe verbond. Dat heeft men in latere lezingen erbij gevoegd. Het is hetzelfde, maar vernieuwd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent niet dat God afgedaan acht alles wat is geweest. Het is ook niet zo dat de Heere God het ongemoeid laat en dat het in alle eeuwigheid maar zal zo moeten blijven zoals het is. Nee, God doet er iets mee. Hij vernieuwt alle dingen. Wat is dat nu eigenlijk? Dat vernieuwen. Het wil zeggen, er blijft iets. Maar vernieuwen, dat betekent toch ook wel dat er een verandering plaatsvindt. Wat is nu de eerste vernieuwing die God over de dingen, over ons leven laat gaan? Er zijn dingen in ons leven en in het verleden die zo verschrikkelijk zijn. En ze blijven er. Want je kunt niet zeggen wat in het verleden is, dat het niet meer zou bestaan. Oh, wat zou dat gemakkelijk zijn. Een misdaad die gedaan is. Kind wat beangst is en vermoord is. Dacht u dat er door de stroom van de tijd in de vergetelheid gerukt kon worden? Nee, als we van nieuw spreken en het oud als afgedaan beschouwen, dan denken we niet meer aan een rechtvaardig God. Er is een God die rechtvaardig is en die oordeelt. En een oordelende God die laat alles voor zich komen. Er is niets gebeurd wat niet openbaar zal worden, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is duidelijk. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Het oordeel is onherroepelijk. Alles blijft. Niets verandert in die zin. Het zal alles staan en aanklagen. En er zullen ook goede dingen zijn. Onvergankelijk goede dingen. Die de stroom van de tijd en de vergetelheid ook nooit zal kunnen uitblussen. En u zei dat God toch verandert. God oordeelt in de eerste plaats. Hij oordeelt wat goed is, wat naar zijn bestemming is en wat niet naar zijn bestemming is. En het staat er. En hoe moet dat dan? Want we zitten er toch aan vast. Het is toch een deel van ons. Datgene wat verkeerd is geweest. Dat wat zondig was in ons leven. Van onze voorouders. Van die mensheid. Nu, God maakt alle dingen nieuw. Eerst oordeelt Hij. En als Hij geoordeeld heeft, dan heeft Hij een macht die ik niet kan begrijpen, die ik ook niet kan beschrijven, die ik ook niet kan aanvoelen, maar waar alleen de Heilige Schrift van spreekt en getuigt. Dat is dat Hij de macht van de vergeving heeft. Is dat door de vingers zien? Nee. Die macht, zelfs de almachtige God, heeft daar een ontzaglijke daad voor gedaan. Hij heeft zijn heerlijkheid, zijn eigen zoon, doen afdalen in de wereld, in de tijd. En die zoon, die heerlijkheid Gods, die heeft zich daarmee verbonden. Met dat onherroepelijke verleden. Met die vreselijke doem. En die heeft hij op zich genomen. En verzoening tot stand gebracht. Door zijn dierbaar bloed. Zijn eigen leven. Hij heeft zichzelf in het uiterste. In de diepste en donkerste gebieden. Van de schepping gewaagd en ook in de donkerste, helle krochten van de tijd is hij ingegaan. En God is in Christus zo machtig dat hij het verleden, dat onherroepelijk is, dat onherroepelijke doem is en daarom een stuk verdoemenis, dat is veroordeling, dat God zelfs de verdoemenis, dat is de veroordeling, de onherroepelijke zondedaad, kan veranderen, kan ongedaan maken. God kan ook het verleden veranderen. Dat is eerst oordelen, dan verzoenen. En in de verzoening rechtvaardigen. Dat is vernieuwen, oordelen, verzoenen. Rechtvaardig, ach broeders en zusters, ons verstand bezwijkt ermee. Nee, je kunt helemaal, je kunt hoogstens over gevolgen spreken. Maar dat het anders zal zijn, dat God ook het verleden herschept. En wat betekent dat dan, die vernieuwing? Tegen dit, dat het kwade, het onherroepelijke, het verschrikkelijke, wat nooit meer goed gemaakt kan worden. Dat God er iets aan kan doen. En het tweede is, dat wat goed is geweest, en wat schoon was, en weet u wat het is? Dat is alles waar de liefde mee te maken heeft. Dat is onvergankelijk. En Gods vernieuwing betekent ook dat Gods macht uit dat onherroepelijke voorbijgaan van de tijd, dat opdiept, dat bewaart en verzamelt en opheft en bevrijdt en in het eeuwig heden van de eeuwigheid van zijn genade weet te stellen. O broeders en zusters, er zijn toch in ons leven zoveel dierbare dingen geweest, waarvan je zegt, je bent ze kwijt, maar ze waren zo mooi. Dacht u dat ze werkelijk weg waren? Dacht u dat God het werk zijner handen liet varen? Nee, wat hij eenmaal heeft gemaakt, wat hij u eenmaal heeft geschonken van liefde, van heerlijkheid, van openbaring van zijn wezen, van die schone kunstwerken die hij maakt in de schepping en in ons leven. Nee, we zullen hooguit zeggen, toen ik het beleefde, toen ik het heerlijkste ogenblik van mijn leven, toen ik meende gelukkig te zijn, toen ik dat beleefde, heb ik er in al mijn blijdschap toch nog maar zo weinig van gezien. Er komt een tijd dat je het nog duidelijker, veel heerlijker zult zien. En soms gebeurt het al in deze wereld, dat je er iets van mag zien. Kan ook dat we het pas mogen zien als de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde is aangebroken. Maar wat in het oude eeuwigheidswaarde heeft, eeuwigheidsgehalte heeft, dat diept God op. En dat bewaart hij zeer trouw. En die schatten, die worden naar voren gebracht. En wij zijn dankbaar dat we in dit leven al iets van mogen zien. Maar u hoeft niet weemoedig te zijn dat die dingen voorbij zijn. Want God vernieuwt en zijn macht is de verzoening en de herschepping. Het oude wordt vernieuwd. En op welke wijze gaat het dan? Zou ik een voorbeeld kunnen geven? Een voorbeeld is een veel te klein woord hiervoor. Het is het middelpunt. Ik moet u tonen hoe het geschiet. En het is hier al geschied op deze aarde. Jezus is rondgegaan in het lichaam dat aan de dood, vrijwillig weliswaar, maar toch aan de dood onderworpen is. En het lichaam van Jezus is in de hof van Jozef en Arimathea in het nieuwe graf begraven. En toen is het gebeurd. Het is niet zo dat daar een nieuwe verschijning uit de hemel kwam. Nee, het graf was leeg. Het oude lichaam, hetzelfde lichaam bleef. En de kenmerken waren, maar het was verheerlijkt, een verheerlijk lichaam. Dat is het hart van de zaak waarom het hier bij de vernieuwing gaat. En de geest van God bewerkt dit, de Heilige Geest. En dan komt er de vraag in ons, broeders en zusters, is dit nu alleen toekomst? Moeten we daarop wachten? Er staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op als die nieuwe hemel, die vernieuwde hemel en die vernieuwde aarde komt. Maar toch, God begint niet plotseling. God is aldoor bezig. En er is een vernieuwing bezig waarvan de apostel spreekt, die in de Messias is, die is niet een nieuw, maar een vernieuwd schepsel. De nieuwe mens, die wordt heden gevormd. Paulus zegt, 2 Korinthe 4, dat dit niet alleen een zaak is van de ziel, maar ook van het lichaam. Er is een afbraak, maar er is een vernieuwing. Nieuwe lichaam wordt nu reeds opgebouwd. We hebben er niet de vermogens voor om het te zien. Soms wel. Soms stralen er dingen door. Je kan toffe oude mensen zien. Maar je ziet ook soms dat er iets doorheen schijnt. Dat is niet duidelijk genoeg. Ik weet het wel, dat zijn geen sterke argumenten. Maar toch, er is een geloofservaring. Er is iets nieuws begonnen, broeders en zusters. Dat komt al uit dat je meer verstaat van de dingen. Het eerste licht, je iets van het Bijbels getuigenis gaat verstaan. Niet uiterlijk, maar wezenlijk. En dan gaat het niet alleen om een uiterlijk verstaan, maar het gaat toch je leven veranderen. Al is het dan maar in het allereerste prilste begin, dat je eenvoudig niet kunt wennen aan de ellendige dingen van deze wereld. Dat je, en dat is een van de eerste kenmerken van de geboorte van de nieuwe, vernieuwde mens in je, dat je met Rachel weigert getroost te worden met de surrogaattroost die de wereld gewoonlijk pleegt te geven, en wat men dan handigheid of levenswijsheid noemt. Ik vind handige mensen over het algemeen zo ontzaglijk weinig realistisch en zo vol van zichzelf wat wijsmaken. En zo smakeloos, want ze nemen altijd genoegen met het zo gaat in plaats van met het ware. Is zo dat er een vernieuwing plaatsvindt, in de eerste plaats al in het verwachten, in het niet kunnen wennen, in de hoop, in de onverwoestbare hoop op de vernieuwing en het behoud van wat goed is geweest. En dan nog een stap verder, dat er een andere levenswijze komt. Een andere levensstijl. En daarom is die vernieuwing niet alleen iets van de toekomst. Het is zo dat een mens anders gaat leven. De betrekking tot God, tot medemensen, maar ook tot de schepselen. En tot de schepping wordt die van de liefde Gods. En dat is het wonder dat gaat gebeuren, dat geen motief heeft. Want liefde heeft geen zin, liefde is niet economisch, liefde is niet praktisch. Liefde streeft niet een bepaald doel na liefde is. Kortom, handelen zonder bijbedoelingen om niet. Ja, om niet. Wat is dat niet eigenlijk? Dat is liefde, dat heeft er altijd mee te maken dat iemand gefascineerd is door God zelf. Als je iets van een vermoed hebt. Ik kan me zelfs voorstellen dat mensen een verstand hebben dat ze niet eens kunnen bedenken dat God er is. Maar dat ze wel naar hem verlangen. En hem missen. En ook dan hebben ze iets van verstaan. Maar hoe dan ook, liefde is eigenlijk zoeken alleen het openbaar worden van de eer, dat is de heerlijkheid van God. Niet meer om er zelf beter van te worden, maar alleen daarom. Liefde is handelen om niet, dat is vanuit de aarde gezien. Maar het is handelen om alles vanuit de hemel gezien. Namelijk om de glans, de kaboot, zoals het in het Oude Testament heet. De lichtglans van God, die uitgaat van de Vader en die de Zoon is, waar we ook op Kerstmis over gesproken hebben. In verband met de engelenzang. Liefde is die eer herkennen. Gemeente der Heren, er zijn ook nu heel wat tekenen te vinden van de vernieuwing die God aan alles schenkt. Gemeente der Heren, we stuiten voor het raadsel. Er staat alles. Er wordt toch gesproken van een poel van zilver. En dat is het raadsel waarvoor we blijven staan. Wordt daar iets buitengesloten? Wat wordt er met het alles bedoeld? Ach, broeders en zusters, we mogen hier niet gaan fantaseren. Het is blijkbaar voor ons beter om deze te blijde dingen te blijven zien. Omdat er ernst is, dat wij zoeken naar die vernieuwing. Want is eigenlijk die poel van vuur en zilver, dat is als de dingen niet vernieuwd worden, maar blijven zoals ze zijn, dan is het er, de geest van de zwaarte. Geest van de boze. Het is alles. Ik weet niet wat God ermee doet. Dat is Gods zaak. En we zullen wel verbaasd zijn als we dat zien. Nu. Als we dat zien. Nu zien we die twee kanten. Als er geen vernieuwing is, is er verlorenheid. Staat, die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alles nieuw. Ik vernieuw alles. O, laten wij ons in het nieuwe jaar ons daarop richten. Mogen God ons zijn genade schenken, dat wij daarop gericht worden en dat ons leven van dag tot dag door hem vernieuwd wordt. Dat hij ons wil sparen en bewaren in het nieuwe jaar. En zal doen glanzen. Juist op deze harde aarde. Met zijn vernieuwing. Die heden deze donkere aarde aanvangt. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkander van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.